De haven en de heide. We vertrekken in Stabroek met de haven van Antwerpen in de rug. We zijn nog niet goed wakker en slaan aan het dromen en fantaseren. In onze droom nemen we in Zaventem een vliegtuig naar New York. We zitten aan de rechterkant aan het raampje en het is klaar en helder weer. Het duurt niet zo lang eer we de haven van Antwerpen duidelijk zien liggen, met aan de noordkant de grootste geïntegreerde petrochemische cluster in Europa. Met zijn complementariteit op het vlak van opslag en distributie van olie, chemische producten en gassen is dit iets unieks in de wereld. In de verte spotten we de haveninstallaties van Rotterdam, met de grootste containerhaven van Europa. Iets later komt Gent in zicht. En met wat geluk zien we, bij het overvliegen, de haven van Zeebrugge. Men krijgt zowaar een visueel overzicht van het grootste zeehavencomplex in Europa en van de toegangspoort van goederen van over de ganse wereld naar het Europese continent. Stel even dat een hedendaagse Johan van Oldenbarneveld erin zou slagen om al die havens in één samenwerkingsverband te krijgen. Dan zet je een wereldspeler op de kaart, evenwaardig aan China. Het wordt hoog tijd dat we wakker worden, want dat is natuurlijk pure fantasie. Laat ons realistisch blijven. Het beste is dat ieder voor zich zorgt. Al de rest is onzin. Ten slotte zitten we hier niet in een communistisch systeem, nietwaar? Keren we terug met de voeten op de grond, want we trekken vandaag door de Kalmthoutse heide. Na Stabroek zien we in de eerste plaats vooral veel bomen en villa's. Veel heide valt hier niet te bespeuren en dat blijft zo voor de rest van de dag. Ter hoogte van Kalmthout zien we rechts het informatiecentrum De Vroente. Voor wie later nog eens terug wil komen om meer te weten te komen, is dit het adres. Maar toch knaagt de vraag, waar is die heide? En wat is dat eigenlijk? Dus eerst eventjes gaan bladeren en googelen. Ah, hier staat het. In de natuur komt heide in een beperkt aantal landen voor. Behalve in Nederland en België, ook in de kuststrook van West-Europa, Groot-Brittannië en Ierland. Het is te zeggen, daar waar een zeeklimaat heerst, met een hoge luchtvochtigheid en niet al te warme zomers en geen strenge winters. In de natuur komt heide niet voor in het binnenland. Tja, wat dan met de Kalmthoutse heide, zult u zeggen? Wel, wat denkt u van de volgende boute uitspraak? De Kalmthoutse heide is geen natuurverschijnsel, maar ontstaan door het systematisch vernietigen van de natuur door de mens. Als de mens ophoudt met de natuur te vernietigen, verdwijnt ook de Kalmthoutse heide. Oei, dat is even slikken. Als boute uitspraak kan dat tellen. Maar weet dat die stelling in grote lijnen klopt, al moeten we wel even nuanceren. Waar komt die paradox vandaan? Wel, de oorsprong van dit eigenaardig verschijnsel moeten we zoeken op het einde van de middeleeuwen. Boeren bewerkten toen de grond in de onmiddellijke omgeving van de boerderij. De gronden die verderop lagen en die niet bewerkt werden, waren van iedereen en werden beschouwd als gemeenschapsgoed. Daaruit haalde de boer zoveel mogelijk wat hij kon gebruiken. Overdag liet hij schapen en koeien grazen, begeleid door schaapherders en koeienwachters die ze 's avonds terugbrachten naar de stal. In streken met een zanderige ondergrond zag de boer dat de 15 tot 20 centimeter vruchtbare bovenlaag makkelijk af te schrapen was en gebruikt kon worden als strooisel voor de stallen. Heidemaisel gebruikte hij als dierenvoedsel. De mest van de dieren ging dan naar de gronden die hij bewerkte. De bomen en struiken kapte hij voor het hout. Zo ontstond een eenrichtingsverkeer van alle bruikbare dingen en voedingsstoffen naar de hoeven, de akkers en de stallen, en werden de gemeenschapsgronden schraal. Toen de bevolkingsaangroei versnelde, versnelde dat proces van verschraling ook. Het kappen van bossen gebeurde systematischer en de overbeweiding door schapen en runderen was niet te stoppen. Op die manier veranderden hele, aanvankelijk boomrijke en grasrijke landstreken rond dorpen en steden in schrale heidevelden. Nieuw bos kon zich niet meer ontwikkelen. En het ging van kwaad naar erger. De schrale heidebegroeiing maakte de zandige bodem vatbaarder voor uitspoeling, waardoor nog meer vruchtbare elementen door de regen wegspoelden. Zo ontstonden naakte zandgronden, waarvan het zand door de wind tot stuifduinen werd bijeengewaaid. Maar de slinger ging toen de andere richting uit. De bescherming van de heide was in het begin een poging om zandverstuiving te voorkomen. Geregeld werden delen van de heide afgesloten en werd het verboden om zavel en zoden te steken of om de heide te maaien en dieren te weiden op plaatsen waar de vegetatie omzeggens verdwenen was. Om de zandverstuiving naar de akkers te voorkomen, werden boomrijen geplant tussen de heide en de akkers die het zand moesten tegenhouden en die daar duinen hebben gevormd. Toen de uitvinding van kustmest de behoefte aan schapenmest verminderde, kon men opnieuw de heide beginnen te ontginnen als landbouwgrond en heide om te zetten in bossen. Kan en moet de heide nog wel gered worden? Moeten we ons romantische idee van de purperen heide blijven koesteren om rond een kampvuur mee te kunnen neuriën op de tonen van het gekende liedje Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei, dat is hier op aarde de hemel voor mij. Wel, hier zit het hem nu juist. Om die romantische sferen te kunnen blijven oproepen, moet ervoor gezorgd worden dat de natuur wordt tegengehouden en moet men beletten dat graslanden en bossen ontstaan. Zonder het ingrijpen van de mens in de natuurlijke processen zal de heide als typische biotoop verdwijnen. Om de heide te behouden en om het ontstaan van bossen tegen te gaan, moeten bepaalde delen systematisch worden gekapt en de vruchtbare bodem afgeschraapt. Zo moet systematisch dat taaie gras afgegraast worden, zoals eeuwen geleden, bijvoorbeeld door een speciaal schapenras uit Frankrijk, of moet de heide in brand gestoken worden. De vruchtbare bodem kan vakkundig weggeschraapt of losgekapt worden om te beletten dat boompjes groeien. Maar dan nog is het niet zeker dat dat gaat lukken. Waarom zou men dat doen? Wel, de heide is een van de meest geliefde wandelzones en stiltezones in Vlaanderen en heeft een zeer specifieke en eigen biotoop. Men gaat proberen de purperen heide in stand te houden omdat het publiek daarom vraagt. Nu vormt die typische heide een beperkt onderdeel van een zeer uitgebreid, grensoverschrijdend natuurproject tussen Vlaanderen en Nederland dat 3.750 hectare aan natuurgebied omvat. Het project heet Grenspark Kalmthoutse Heide en bevat vooral veel bossen en weiden in België en Nederland. De eigenlijke heide beslaat maar 10% van dat grensoverschrijdend natuurgebied. Zo heeft men, naast het grenspark Groot-Saaftingen-project ten westen van de Schelde, met het grenspark Kalmthoutse Heide ten oosten van de Schelde, een tweede grensoverschrijdend natuurproject. Een laatste vraagje nog. Waarom is de heide purper? In de loop van verschillende tientallen jaren verspreidde zich op het weinig bebouwde gedeelte van de heide een kleine struik met purperen bloemetjes, de Kalina vulgaris voor de kenners. Je kunt die blauwe heidestruik trouwens makkelijk vinden bij de bloemenkwekers onder de naam winterheide of erica. Die ontwikkeling van erica is te vergelijken met de verspreiding van de blauwe boshyacint in het Hallerbos. Maar er is een verschil. De erica komt snel in de verdrukking van die andere typische heideplant. Het pijpenstrootje of Molinia caerulea voor de kenners. Dit is een stekelige grassoort die de erica-struikjes volledig overwoekert. Zelfs als men de heidegrond kan bewaren, is het nog niet evident dat die blauw zal blijven kleuren.